mijn nummer 1. Ik heb hem een beetje opgedeeld. Want ik weet nog steeds niet of deze games nou echt in 2023 gaan verschijnen. Komen van dezelfde studio. Grofweg gelijktijdig aangekondigd. Of in ieder geval dat ze ermee bezig zijn. Dit is van de gasten van Embark Studios. En dat zijn dan de games Ark Raiders en The Finals. Het zijn allebei projecten van Embark. En Embark is een nieuwe studio. Die heeft nog niks echt afgeleverd tot dusver. Maar die zit ramvol met DICE-veteranen.
Hoi en welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert Somers en ik praat vandaag weer met Kevin Rombout.
Konnichiwa, Robertson.
En Tom Kouwenberg.
Welkom terug, man.
Ja, thanks. Als jullie thuis luisteren en elke vrijdagmiddag klaar zitten om de twee weken, dan moeten we denk ik onze excuses aanbieden, want we zijn een beetje van het vaste schema afgestapt. Dat had er alles mee te maken dat ik toch een kleine maand, of nou ja, eigenlijk een vrij lange maand in Japan zat. We hebben geprobeerd om jullie daar zo min mogelijk last van te laten hebben door alle afleveringen klaar te zetten van tevoren. En na 4 weken ben ik gewoon vervangen door Joe Raptor.
Was hoog tijd.
Ja, was hoog tijd. Deed hij overigens best wel prima, vond ik. Leuke aflevering vorige.
Was erg leuk geworden, ja. Ja, erg leuk om te maken.
Het gesprek. Maar goed, ik ben dus nu gewoon terug en dan gaan we het gewoon weer over serieuze zaken hebben. En natuurlijk, dat kan niet anders dan dat deze week Ark Raiders moet zijn. We kijken er gewoon twee jaar naar uit, volgens mij. Zeg ik dat goed?
Ja, dat is ondertussen wel. Dik 2 jaar. 90 afleveringen of zo.
Precies, voor wie de administratie bijhoudt. We hebben het hier al over gehad in aflevering 4 van Iedereen Vond Dat Leuk. Toen bracht Tom me mee als soort van grote game voor 2024.
23.
Ja.
Hij had oorspronkelijk in 2022 moeten verschijnen. Hè? Ja, dat was echt bizar.
Maar goed, hij is er eindelijk. Dus we kunnen het er uitgebreid over gaan hebben. Want we hebben hem ook alle drie best al wat uurtjes gespeeld. Maar voordat we naar onze speelervaringen en vragen over de game gaan, hebben we natuurlijk eerst nog wat nieuws. Want dat is ook allemaal gewoon doorgegaan. Ik kwam van de week een heel leuk bericht tegen. Of nou, heel leuk. Vooral een soort van bijzonder bericht over een stofzuiger. En dan een robotstofzuiger, om specifiek te zijn. Stond op Tweakers. Shout-out naar onze vrienden van Tweakers. Die hadden een blogje opgepikt van developer Hari Shankar. Een developer die goed is met IoT-devices. Want die heeft een soort van zijn stofzuiger ruzie laten zoeken met de fabrikant. Hij had namelijk al een tijdje die stofzuiger rondrijden en op een zaterdagmiddag of een willekeurige dag dat hij zich een beetje verveelde, had hij iets. Ik ga toch eens kijken wat dat ding eigenlijk allemaal doet. En die is dus het netwerkverkeer van die stofzuiger gaan monitoren en kwam er eigenlijk vrij snel achter dat ding constant de hele wereld overbelt. En naar het moederschip allerlei dingen doorfluistert. En had hij zoiets van, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Want dat ding slaat bijvoorbeeld ook een plattegrond op van mijn woning. Ik weet helemaal niet dat naar de VS moet of naar China of waar dat ding ook naartoe belde. Dus wat hij heel slim had gedaan is gewoon de IP-adressen waar hij dan dus niet de updates vandaan haalde. Want die wil je natuurlijk gewoon blijven houden. Maar de IP-adressen waar hij dus dan die data naartoe stuurde, die blokkeerde hij gewoon op zijn thuisnetwerk. Dus dat ding kon niet meer naar huis bellen. Vond alleen de fabrikant niet zo leuk. Dus die begon na een paar dagen of zo, dat hij dus niet meer naar huis kon bellen, werd die stofzuiger gewoon gebrikt. Ze had zoiets van, dat zou misschien kunnen te maken hebben met dat ik dit heb gedaan, maar ja, dat ding zou het gewoon moeten doen, ook zonder belacties. En hij dus gewoon terug naar de winkel van, hij doet het niet, is goed, garantie, we nemen hem mee, stuur maar op. En dan na een week of twee kreeg hij dat ding weer terug. En hij natuurlijk gewoon weer de IP-adressen blokkeren. En na 3 dagen weer, bam, dat ding vloog eruit. Na een keer of 4, 5 dat kunstje herhad te hebben met de winkel, zei ze bij de winkel ook van, de fabrikant zegt dat je geen garantie meer hebt. Pech gehad. En toen was hij er natuurlijk helemaal klaar mee. Had hij van, ik blokkeer alleen maar gewoon wat netwerktoegang. Wat dat ding helemaal niet nodig heeft verder, want hij krijgt gewoon nog zijn updates en zijn dingen. Dus wat gebeurt hier? Dus hij is dus, wat ik al zei, developer en heeft dat hele ding helemaal doorgelicht. Dus hier is hem natuurlijk opengeschroefd, het hele moederbord helemaal afgegaan van wat zit hier allemaal op aan chips en aan code. En toen is hij langzaam stukjes code gaan vervangen met zijn eigen code, totdat hij weer een beetje controle over dat ding had. En toen vond hij dus in die hele lab code uiteindelijk een command in de logfile, zeg maar. Dus dat ding slaat allemaal, alle acties die gebeuren slaat hij op. In dat logboek kun je dus in principe gewoon, dat kun je doorspitten. En hij vond inderdaad elke keer als hij dus zijn laptop of zijn stofzuiger thuis weer aansloot, en dus die IP-adressen geblokkeerd werden, dan op het moment dat de fabrikant er genoeg van had, werd er een commando op afstand uitgevoerd.
Een kill command, ja.
Een kill command. Dus op die fabrikant, of dat nou automatisch gebeurde, dat is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat iemand is geweest, maar in ieder geval de fabrikant, die kon dus op afstand gewoon dat ding uitschakelen. Wat natuurlijk vrij bizar is, dat je gewoon een ding thuis op je wifi-netwerk hebt en dat dit ding gewoon gekild wordt.
Ik vraag me af in hoeverre dit is, misschien loop ik op de zaak vooruit, hoor, maar goed, hoever dit ingebakken zit, zeg maar. Als in, ik stuur gewoon een if-statement, om het zo maar te zeggen, heel plat slaan. Als ik 3 dagen signaal uitstuur en ik heb 3 dagen wel verbinding met het internet, maar ik kan 3 dagen mijn bericht niet verzenden, dan kill ik mezelf gewoon, om het zo te zeggen. Ja. Is hij daar achter gekomen?
Nee, hij heeft gezien dat het dus een commando op afstand is.
Echt van buiten,
dat heeft hij dus kunnen achterhalen. Of dat inderdaad een persoon is geweest die zat van, nou, deze stofzuiger schakelen niet uit, of dat het geautomatiseerd gebeurde. Maar het gebeurde op afstand. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon vooral heel kwalijk. En ook, al gebeurt het niet op afstand, dan nog is het natuurlijk gewoon...
Ja, dat is heel kwalijk, ja.
Zomaar apparaten gaat uitschakelen van mensen die daarvoor betaald hebben. Nou goed, en een beetje soort van de conclusie die hij natuurlijk daaruit trok van, en vooral de bevestiging die we op zich allemaal misschien al een beetje hebben, zo van, mensen hadden laatst met het uitvallen van de Amazon Web Services opeens ook stofzuigers die het niet meer deden, lampen die niet meer aangingen. En er was zelfs iemand die had een bed wat, zeg maar, zo heet werd. Die heeft blijkbaar een smart bed, dat dat überhaupt bestaat. Nou ja,
ze zijn er.
Maar die had dus dat zijn bed zo heet werd, dat hij dus 's nachts niet meer in zijn bed kon liggen. Alleen maar omdat Amazon er dus een halve dag uit lag. Nou goed. Conclusie die hij dus hier ook uittrekt van is, misschien moeten we allemaal eens beter gaan nadenken over wat voor een IoT-devices we in huis halen. En ze misschien iets vijandiger gaan behandelen. Want het was dus ook niet alleen dat dat ding dus op afstand uitgeschakeld kon worden. Hij vond dus ook gewoon op dat ding dat zijn wachtwoord van zijn wifi, gewoon in plain text, dus gewoon in kale tekst wat je zo kunt lezen, lokaal werd opgeslagen op dat ding.
Oh, je gaat je echt helemaal te pleuren schrikken als je al je IoT-apparaten thuis af zou gaan. Hoeveel dingen gewoon jouw wachtwoord en ook je logingegevens en dat soort dingen gewoon kaal opslaan. Het is echt dramatisch.
Ja. Ja, goed, het is natuurlijk N is één. Hè? Het is één voorbeeld, een anekdote van iemand die dat in zijn eigen huistuin en keuken in elkaar en weer uitgeknutseld heeft. Maar op zich denk ik geen slecht idee om er allemaal eens wat bewuster over na te denken. Wat voor dingen we in huis halen.
Dit is misschien heel naïef van mij. Ik denk wel dat hij had het hier over een iLife A11. Nou, live met 2 i's in het midden. Dat roept sowieso bij mij al vraagtekens op, zeg maar. Maar zwaar. Daar ik denk van, zou dat met de grote merken net zo slecht geregeld zijn? Weet je, is het niet ook gewoon, even heel plat slaan, Chinese meuk, zeg maar?
Hij zegt het wel ook van, de hardware die hierin zit ook in Xiaomi, Wise, Viomi en ProScenic. Moet ik wel zeggen, ik weet niet of je die onder de grote merken kan. Xiaomi,
ja,
wel,
Xiaomi, maar Xiaomi, ja, die uiteraard. Die maken alles tot Yoma, zeg maar. Dat is kort.
Ja, ik denk dat het is wat Robert zegt. Als je iets smart in huis haalt, moet je gewoon wel even opletten van, oké, wacht, wat betekent smart in deze? Hoeveel controle heb ik erover? Hou ik erover? En what if? Weet je wel, wat als het fout gaat? Eigenlijk een beetje wat we ook bij de Big Tech aflevering besproken hebben. Als je een stukje tech adopteert, denk er dan over na hoe je ervan af gaat komen als het zich tegen je keert.
Ja, niet eens zo, want misschien klinkt het allemaal heel paranoia en zo van, nou ja, heb jij daar niet zoveel problemen mee? Dat kan natuurlijk, maar denk er ook gewoon inderdaad over na. Als zo'n bedrijf failliet gaat en geen ondersteuning meer biedt, in dit geval, als dat ding dus niet naar huis belt, dan... Nou goed, op zich, als het bedrijf failliet gaat, kunnen ze hem op afstand ook niet meer uitschakelen. Maar
dan zouden ze wel kunnen zeggen, we verkopen al jullie wachtwoorden op de dark web.
Ze zeggen gewoon op het moment dat ze failliet gaan, 1 grote rode knop. Yo, en ze zijn allemaal gebrikt gewoon...
En hij vond ook dat er een taser in zat. Nee. De killknop
is echt kredels geschoven.
Nee, nog niet. We hebben nog meer nieuws. De Nintendo Store app is beschikbaar in de EU.
Let's go.
Ja, weer een Nintendo app. Ik weet niet hoeveel Nintendo apps jullie hebben, maar ik word er onderhand een beetje moe van. Blijkbaar was deze al jaren beschikbaar in Japan, maar nu kunnen wij ook via onze smartphone games kopen van Nintendo. Dat kan alleen maar meer fout gaan, denk ik. Wat ik wel leuk vond aan deze app is dat je dus kunt zien welke titels je gespeeld hebt en hoe lang. Ja. Dat zit een soort van in Switch ook, maar deze gaat verder terug. Want ik vond dus in mijn speelgeschiedenis ook dingen van de 3DS.
Ja. Wauw.
Hebben jullie ook al gekeken? Of?
Ik heb mijn tijdlijn niet scherp, maar misschien kan ik je trumpen nog. Als in overtreffen, niet als in Donald Trump. Ik had Zombie U voor de Wii U als mijn eerste titel hierin staan.
Vet.
Ja.
Ik heb nog niet gekeken, maar ik ben bang voor mijn Miitopia stats. Ik denk dat ik ga schrikken als ik erachter kom hoe lang ik Miitopia heb gespeeld.
Ik heb niet naar de tijd gekeken.
Ja, maar ik meen dat was het op de Wii U ook al zichtbaar hoe lang je een game had gespeeld? Yes. Want ik meen dat op de Switch ook pas vrij laat gebeurde en ook dat je niet alles zomaar terug kon zien. Je moest het dan in je profiel vaak moest het dan maar netter staan en dan ging het ook alleen maar over de momenten die je online hebt gespeeld. Dat zal hier trouwens ook het geval zijn. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre, hoe diep die gaat en wat die verder nog allemaal kan zien. Want dat is eigenlijk iets waar Nintendo tot voor kort niet heel veel mee deed. Met stats en zo. Terwijl ik vind dat altijd heel leuk.
Nee, een beetje natuurlijk met Switch Online dat je kon zien van... Nou ja, deze game meer dan 10 uur gespeeld. Of deze heb je...
Ja, precies. Dat
eerst gespeeld 7 dagen geleden. Dat soort dingen. Maar hier gaat hij wel iets verder. Dus hier kun je echt titels aanklikken. En dan staat er van... Nou, deze heb je zoveel dagen gespeeld voor 20 uur of meer.
Ja.
En bij mij ging hij dus ook terug naar de 3DS. Ik denk dat de oudste titel die erbij staat is... Pokémon Sun and Moon. Of de demo van Pokémon Sun and Moon.
Ik wil heel snel een wetje zetten op Pokémon. Maar je had hem al geantwoord dat het was.
Ja, ja, nee. Nintendo machines zijn in principe voor mij Pokémon machines. Dus
dat is fair.
Mario Kart tussendoor.
Ja.
Ik heb een hele hoop dingen die onder korte tijd vallen. Dus dat is minder dan een uur, gok ik. Echt te veel.
Commitment issues.
Ja,
ja, als je ze zeg maar sorteert op langste speeltijd, dan kun je zeg maar zien wat het meeste is.
Langste is 100 uur of meer, is voor mij Fire Emblem Three Houses.
Oh ja, een goede game.
En Breath of the Wild 80 uur of meer, Tears of the Kingdom 80 uur of meer. Mm. Maar dat zijn allemaal Switch games, zeg maar. Dat is
bij mij staat Pokémon Sapphire, Alpha Sapphire op de 3DS. Staat bij mij op plek nummer 5.
Ik heb dus geen 3DS ertussen staan. Helemaal niks. Dus dat is wel funky.
Ja, misschien moet je daarvoor wel online of zo. Dat zou natuurlijk
Ja, dat zou kunnen, inderdaad.
Of omdat jij hem gehackt hebt, zegt Nintendo, die brikken we voor jou. Die mag niet meer naar je...
Dat zal het zijn.
Op afstand hebben ze die kill command doorgevoerd.
Ja, precies.
Ja. Als iemand kill command uitvoert, dan is het Nintendo wel, ja.
Ik moest deze nog downloaden. Maar wel cool dat het kan tegenwoordig.
Ja, leuk.
Ja, leuk appje. Pas dus op met die koopknop, want dat kan dus ook gewoon. Je lekker nieuwe spelletjes kopen vanaf in de trein of als je niet achter je Switch zit.
Gevaarlijk.
Kevin, jij hebt nog even slecht nieuws meegenomen?
Ja, voor jou specifiek wel. Dit is de enige reden.
Je dacht, hij is 5 weken weg geweest, ik zal hem krijgen.
Ja, daarom weet je. Fuck you in je vakantie. Nee, ja, dit is ook gewoon specifiek op Robert gericht. Ik weet niet waarom ik het in de podcast leuk deel, maar ik vond het wel een leuke callback naar Robert's rant over KPN en glasvezel. KPN bevestigt namelijk de vertraging van glasvezeluitrol. Dus sorry Robert, waarschijnlijk duurt het nog tot 2030 voordat jij een keer glasvezel in Utrecht hebt. Ze hebben nu de grens van 25 of 85% van de huishoudens met fiber aansluiting naar 2030 geschoven. Dus het kan zomaar nog even duren.
Oh ja.
Voordat jij...
Ik denk dat we eerder het einde van kapitalisme mee gaan maken dan dat ik glasvezel heb.
En dan krijg je alsnog geen glasvezel, weet je.
Jawel. Dan krijgt hij socialistisch, communistisch glasvezel. Ja.
Dat is gewoon een inbelverbinding weer, hoor. Ik wilde wel zeggen.
Maar nee, leuk. Bedankt hiervoor. Er is hier ook nog helemaal geen beweging in de straat. We hebben inmiddels wel betaald parkeren hier. Maar een beetje snel internet onder de stoep, dat is allemaal onmogelijk. Ja, dat is natuurlijk helemaal klote. Bij ons doet ook KPN het niet. Of in ieder geval, er is zo'n subpartij die dat doet bij ons. Ik weet niet hoe die klerenlaaiers heten, maar werken doen ze in ieder geval niet. En ik weet niet hoe vaak ze hier ook de stoep niet al hebben opengebroken. Maar ze komen gewoon het gebouw niet in met die dingen. Dus dat is gewoon heel vervelend. En iedereen die ook dus... Dus blijkbaar nog 20% of meer dan 20% van Nederland.
Ja, nee, het is volgens mij zitten ze nu op 65% dekkingsgraad of zo van Nederland. Oh, ja. Dus ze hebben echt nog wel een stukje te gaan. En ze streven ernaar om in ieder geval voor 2026, 2027 op 75% te zitten, geloof ik.
Ja.
Maar ja, die laatste stukjes. Even kijken.
Laatste loodje weegt altijd het zwaarst of zo, zoiets.
Ja, ja, ja. In juli meldde KPN dat ze 5,5 miljoen huishoudens op fiber hebben, zeg maar. Dus dat de fiberkabels er liggen in ieder geval. Zo'n 80%, 78% daarvan zou ook daadwerkelijk aangesloten zijn op glasvezel.
Ja,
best flink.
Ja, ook wild dat er dus nog 20%, ruim een miljoen huishoudens zijn die dus wel een glasvezelkabel hebben liggen, maar gewoon niet op glasvezel zitten.
Ja, precies. Dat heb je net. En dan, nou goed, op zich, als je niet supersnel internet wil of gewoon blij bent met Ziggo, wat ik niet kan voorstellen, maar misschien ben je daar blij mee. Dan, ja.
Nou, dat zijn van die masochisten.
Ja, precies. Nee, op zich is ook niet heel veel mis met Ziggo, maar als je gewoon snel glasvezel internet hebt, dan zit je daar verkeerd. Dus dat is gewoon jammer. Ik denk dat we genoeg gesurfd hebben. We gaan het over leuke dingen hebben. We gaan even door naar de nieuwe game van Embark Studios. Zoals ik in het begin al zei, ja, Tom had dit dus al op zijn radar in 2022, 2023. En we kunnen er dus nu eindelijk mee aan de slag. Embark Studios is dus een studio met heel veel, wat zijn dat, Battlefield, DICE
DICE-medewerkers. Ja,
DICE-medewerkers. Die kunnen dus wel een schietspelletje maken. Dat hebben ze ook al gedaan in 2023 met de Finals. Een arena shooter waar wij met z'n drieën ook al heel erg goed op gingen. Deze game is wel ietsje anders. Ik denk dat die het beste wel gewoon valt in het looter-shooter genre, toch? Dat mag ik wel zeggen.
Ik dacht dat we onder looter-shooters wel echt, zeg maar, Borderlands en Destiny scharen. Ja. Terwijl dit is dan meer een extraction-shooter.
Ja, oké. Ja, maar je bent op zich ook aan het shooten en je bent ook loot aan het verzamelen.
Dus dat is een goed punt. Laten we die term herclaimen. Laten we die term looten. Dat, ja.
Maar op zich ben ik al, als mensen nu thuis zitten van, nee Robert, sorry, maar dit heet toch echt een extraction shooter?
Iedere extraction shooter is een looter shooter, maar niet iedere looter shooter is een extraction shooter.
Wauw.
Ja, precies. Nou, dan zijn we eruit. Ik hou dat wel graag zuiver, want ik ben zelf ook een genre purist op sommige fronten. Dus ik wil niet andere mensen op die manier voor het hoofd stoten. Dat ik weet hoezeer dat kan doen. Het is in ieder geval dus een game zoals een beetje Escape from Tarkov en Arena Breakout. Die ook een beetje hetzelfde doen. Ja, ja. Maar dan wel iets chiller. Iets rustiger.
Ja. Ik vond het heel mooi toen 2-3 weken geleden Server Slam was. Ik weet niet meer precies wanneer, maar tijd is een construct. Toen zag ik de Jan, TikToker, influencer, gast, die omschreef dit heel mooi als, dit is de extraction shooter voor mensen met een baan, zeg maar. Voor de niet werkeloze gamer die dit 48 uur per dag kan spelen. En dat is denk ik wel een goede omschrijving voor deze titel.
Ja, dan eigenlijk wel een mooi bruggetje naar het volgende punt. Want Tom, jij hebt deze game natuurlijk onder onze aandacht gebracht. Maar jij hebt hem volgens mij wel 48 uur gespeeld al.
Ja, shit, ja, oké. Okay. deze disc zag ik niet aankomen, maar ja, I was set up for this. Ik ga er wel heel hard in, ja. Maar het is inderdaad wel, ik denk dat je het goed aanstippen. Het is een extraction shooter, maar in tegenstelling tot heel veel genregenoten, voor mij voelt hij wel minder tryhard. Hij voelt veel minder sweaty. Het is dus inderdaad wel zo van, oké, je gaat dat veld in, je gaat dingen looten, je gaat proberen veilig te extracten. Maar het is, en andere mensen kunnen je nakken, kunnen je in de val laten vallen en je shit beroven, basically. Maar toch voelt het wat losser en inderdaad wat chiller. Wat denk ik heel goed is aan Ark Raiders, dat het... Ik zag het ook iemand beschrijven van, deze game heeft een beetje whimsy. En ik denk dat dat vooral ook komt door de setting. Waar de meeste extraction shooters vrij serieus zijn. Heel gritty. Weet je wel, we zijn ergens in een bos in Polen. En we gaan elkaar kapot schieten, want ik wil de beste gun. Is het hier... het is weliswaar het einde van de wereld. Maar het voelt wat losser.
Maar ik moet ook abrikozen aan mijn kip voeren.
Ja, ik moet ook abrikozen gaan vinden voor mijn kip. En misschien als iemand mij onder vuur houdt van ik ga je vermoorden en je zegt van oh, ik heb alleen maar abrikozen voor mijn kip. Mag ik er alsjeblieft voorbij? Dan misschien dat het lukt. Misschien dat mensen chill zijn. Dus ja, ik denk dat het is een extraction shooter, maar het voelt anders.
Neem ons even mee naar die basissetting. Want je zegt einde van de wereld.
Ja, en Kevin zegt kippen en abrikozen. Wat
is een prima recept overigens samen. Maar dan wil je wel en je kip en je abrikoos kwijt, weet je.
Dat ja, weer, maar heerlijk dat het is. De setting is vrij apart, omdat Ark Raiders zich afspeelt op vermoedelijk de aarde. Het is een aardse setting. Maar alles is naar de tering gegaan, want robots zijn hier neergekomen. De zogenaamde Ark. Zij zijn de Ark, wij zijn de Raiders. Dat is de setting. De Ark hebben de mensheid of de mensen verdreven naar ondergronds. Als je op de oppervlakte komt, dan doe je dat vooral om spulletjes snel te pakken, te ontsnappen aan de moordlustige Ark en misschien elkaar. Dus die setting is post-apocalyptisch. Het is heel scrappy. Het is heel knutselig. Van oké, van wat je vindt ga je iets proberen te maken. De wapens zijn niet precies, want die zijn geknutseld uit onderdelen, uit gevallen ark en verroeste bolts en nuts die nog op de aardbol te vinden zijn. Dus in die zin, ik heb deze vergelijking vaker gemaakt, maar het voelt voor mij heel Star Wars-esque. Je voelt echt een beetje die... Volgens mij zei Robert het laatst ook mooi in een potje. Het is Rey. Uit Star Wars episode 7. Het is echt, zeg maar, die setting.
Het is gewoon de eerste 20 minuten uit The Force Awakens. Ja. Rey die door zo'n schip klimt, daar dingen uit lostrekt, metalen in een zak, in een net op haar schouder heeft. En dan door die woestijn moet struggelen. Dat is basically wat je aan het doen bent. En zo ziet het er ook uit. Zo voelt het.
Ja, ja.
En dat allemaal veroorzaakt omdat er één gast met zijn robotstofzuigers liep te kutten. Dit is gewoon terug te extrapoleren naar Hari Shankar met zijn robotstofzuiger.
Dat is de origin van de Ark. Ja.
Ja, dit is het startpunt. Dit is, hier gaan we.
Dit krijg je als robots niet meer naar huis mogen bellen. Ja.
Dan roepen ze de andere robots in van out of space. En die gaan de mensheid uitroeien. Dan gaan we de hele wereld stofzuigen.
Dit is iets wat voor mij nog niet duidelijk is. Ik weet niet waar de robots vandaan komen, zeg maar. Of wat ze... Jij zegt outer space. We weten helemaal niet of ze uit outer space komen. Of dat gewoon...
Ik dacht dat ik dat wel had uit een van de... Maar dat is echt een hele oude teaser van de game.
Ah,
die ze zelf ook weer offline geplukt hebben. Omdat de game voorheen een andere insteek had.
Ja, precies.
Maar volgens mij was het idee dus wel van... Ze komen uit de lucht... vallen. Ze bombarderen letterlijk een soort van...
Het voelt ook ergens gewoon voor mij heel erg als je de story... Dat is ook wel het fijne aan de game. Je kan nog heel erg veel invulling geven aan de story, want het is nog plukking on fret, zeg maar, momenteel. Voelt het ergens gewoon ook als een corporatie die is misgegaan, weet je. Er waren robots om ons te beschermen en die hebben ons tegen ons gekeerd. Dat niveau, zeg maar. Ergens voelt het ook heel erg... humanistisch of zo. Het voelt heel erg van, dit hebben we zelf uiteindelijk veroorzaakt. It's something of our own demise.
Jij hebt een schuldgevoel als je de robot ziet, zo van, damn, we fucked up.
Nou ja, het ziet er niet alien uit. Niks aan deze game voelt alien, om het zo maar te zeggen.
Je hebt ook van die oude battlegrounds, waar dan ook allemaal van die robots liggen, alsof er inderdaad ook een soort van alles oorlog
is geweest. Ja.
Als ik het goed heb begrepen... zijn dat de first wave arc.
Ja.
Wat ze pitchen in het verhaal een beetje, want er zitten met aan de hand van allerlei kleine opdrachten zit er een klein beetje een verhaal doorgeweefd. Van wat ik begrijp is deze oorlog of deze invasie, hoe je het ook wil noemen, al jaren gaande. En als ik het goed heb begrepen is dus die first wave is dus ook een soort van retcon van het oude concept van het spel.
Ah, ja.
De robots kwamen, we gingen samen tegen de robots vechten. PvE, Player versus Environment. Die versie van het spel is geschrapt om een extraction shooter te worden. Dus het is nu ook dat we wel tegen elkaar kunnen. Maar die oude versie van het spel, die hebben ze dan dus de first wave genoemd. En die is nu verworden tot de lore van het huidige spel. Als ik het goed heb begrepen.
We spelen een soort van op sommige plekken letterlijk bovenop de resten van de alpha.
Ja, dat is een beetje, tenminste, dat is volgens mij nu wat er gaande is. En als ik het ook goed begrijp van wat er nu verteld wordt in sommige van die storybeats, lijkt het daarop, zeg maar. Vroeger vochten de raiders alleen maar samen en nog niet tegen elkaar. En dan heb je dus zoiets van, dat is volgens mij de PvE versie.
Wat het originele concept was.
Ja, wat er heel erg Battlefront-achtig uitzag. Maar goed, het zijn DICE mensen, dus dan krijg je dat ook.
Hoe voelt het concept voor jou nu, Tom, tot nu toe? De gameplay heb ik dan dus over. Speelt het lekker? Is het wat je verwachtte?
Ik, ik, ik denk dus inderdaad wel dat het is wat ik verwachtte. Want in die originele teasers zie je gigantische robots die slim zelf kunnen bewegen. En we vechten weliswaar met z'n allen dan tegen die robots. Nu is het dan Extraction geworden, maar dat voegt gewoon een extra laag spanning toe. En ik denk dat die spanning, dat is de Extraction shooter. Dus ik denk, het is een Extraction shooter die ik leuker vind dan een Arena Breakout of zo. Omdat ik zoiets heb van, dat voelt toch sweaty. En dit vind ik leuk. Dit is cool om mee te maken. En het is een van de weinige Extraction shooters die een sociaal element heeft, wat meer prominent naar voren komt. En de sfeer is gewoon popping. Het is precies die trailers en die teasers die we jaren terug al gezien hebben van, oh shit, het is een post-apocalyptische wereld. Het heeft die Star Wars vibes. Ik ga daar heel goed op. Het is eigenlijk raar dat we niet meer van deze setting hebben gezien in games in de afgelopen tijd, zou ik zeggen.
Ik heb dus inderdaad met die vibes, de setting, dat is helemaal, dat is helemaal mijn ding. Ik voel me er helemaal in thuis en het is lekker rondlopen. Ook gewoon de game ziet er überhaupt gewoon ook mooi uit.
Ja, het draait goed. Lekker. Ja.
En zeker af en toe zeg maar zo'n lens flare die dan even zo binnenkomt. En dan kijk je over een paar zandduinen heen. Tot er ergens in de verte een droontje vliegt. Dat is gewoon wel een sfeertje. Gewoon een leuk sfeertje.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat ik nog niet helemaal weet of de gameplay loop voor mij is. Ik heb niet helemaal...
En jij vindt het te langzaam.
Ik vind hem te langzaam. Ik vind dat er te weinig gebeurt. En ik heb het al wel binnenshuis heel zachtjes al gekscherend toch een beetje een walking simulator genoemd.
Oh. Wat
niet per se slecht hoeft te zijn. Maar dat is het voor mijn gevoel wel een beetje.
Hè?
Ik denk dat dat wel een beetje te maken heeft met... Je hebt een vrij luxe vakantie de afgelopen 5 weken gehad, weet je. Dus je loopt dat achter...
Ik heb de laatste playtest gemist. Nou ja, ik ben later ingestapt.
De playtest was ook gewoon namelijk Damn Battlegrounds, weet je. Dat was de enige map ook die beschikbaar was. In tegenstelling tot Alpha die we in, wat is het, mei hebben gespeeld of zo.
Ja.
Maar jij hebt alleen nog maar in principe nu Damn Battlegrounds gedaan. En als je de andere levels...
Nee, en ook Buried City ook.
Oké, Buried City heb je ook. Maar wij hebben dan van de week...
Duur dan jullie.
Ja, we hebben van de week dan ook een keer inderdaad... Blue Gate gedaan, wat dan de vierde map is, zeg maar. Dat is kom je in één keer in een map van een hele andere orde aan grootte terecht, zeg maar. En ook gewoon meer chaos, meer open vlakte, meer paniek. Als er ineens een rocketeer of zo binnenkomt geloof ik. Dus ik denk wel dat het kan veranderen naarmate je inderdaad de wat moeilijkere dingen in de game gaat opzoeken. Maar ja, daar komt ook automatisch meer risico bij kijken natuurlijk.
Ik denk dat ook gewoon een kwestie van geluk is. Omdat het is emerging gameplay. Het grote gevaar in ARK Raiders zijn 2 factoren. Het zijn de ARK en het zijn de Raiders. Ja. En allebei zijn niet voorgeprogrammeerd. Allebei
zijn niet voorspellen, ja.
Ja, allebei zijn emerging gameplay. Je kunt in een server komen waarin gewoon toevallig de ARK jou niet gaan vinden. En je kunt in een server komen waarin alle andere Raiders super chill zijn. Of waarin een andere groep raiders samen echt de alle grote ARK uit aan het schakelen is. En jij toevallig net aan de andere kant van de map een beetje aan het looten bent. En that's it. En je maakt een extraction. Er is nul conflict. Maar je kunt het ook treffen dat je gewoon aan de lopende band alleen maar ARK tegenkomt. En dat er aan de lopende band ook alleen maar raiders achteraan zitten. Zo van oké, zodra jij klaar bent met die ARK ga ik jou neerschieten. En het kan ontzettend spannend zijn. Ik heb zelf denk ik misschien 2 of 3 potjes gehad waarin ik... basically walking simulator kon doen. Van, dan doe ik even een rondje. Doe ik wat quests op de kaart. Ik loot even wat dingetjes. En ik tabé. Ik ga weer. Ik duik weer onder. Terug naar Speranza. Zoals dat dan heet. Dat kan. Maar ik heb meer potjes gehad waarin er voortdurend een spanning hangt. Van, oh shit. Ik heb een hele goede blueprint in mijn bilsplate gedrukt. En er zijn heel veel agressieve spelers. Want ik zie overal flares omhoog gaan van mensen die neergeschoten worden. En ik hoor een of andere lopende tank echt iedereen neergunnen. Het kan echt heel, heel benauwd worden.
Dit was ook precies dat potje wat wij gisteren hadden. Ik was gisteren met Robert al nog even op pad. En toen kwamen we op een gegeven moment, waren wij op Damn Battlegrounds bezig. En wij horen op een gegeven moment een lift omhoog gaan. Want dat is audio engineering is ook geweldig in deze game. Weet je, je hoort alles. Je hoort dingen voordat je ze ziet, zoals het hoort in principe.
Mooi gezegd.
Ik hoorde het mezelf zeggen. Maar wij hoorden dus een lift omhoog komen, een extraction lift. En we hoorden ook gunshots. En op een gegeven moment zien we ook wat ARC heen en weer vliegen. Want dat is ook vaak, je ziet vaak de ARC boven de bomen al heen en weer gaan met lasers en dingen voordat je überhaupt spelers ziet. En wij komen bij die lift aan. Die lift staat open, dus we hebben al zoiets van, conspicuous, dit is raar.
That's a trap.
En wij, afstandje wachten.
Ja, op een afstandje wachten. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, nou, laten we toch maar gaan. En Robert stapt die lift in. Robert zegt, oh, hier liggen vier lijken in die lift. En nog voordat ik bij de lift was, gaan de deuren van die lift dicht en die lift gaat weg, weet je. De timer van 2 minuten was afgelopen. Nog meer lijken buiten. Ik moet wachten op de volgende lift. Lift is er. Ik word neergeschoten, weet je. Dat is gewoon, er gebeurde zoveel, terwijl er eigenlijk heel weinig gebeurde. Maar daardoor stijgt die spanning zo en ben je zo afhankelijk van wat er, ja, wat andere spelers aan het doen zijn. Dat je zelf uiteindelijk maar heel weinig controle hebt op de wereld, behalve je eigen run. En dat vind ik soms wel heel fijn.
Dat is cool.
Ja, en de consequenties zijn ook, en misschien is dat ook wat ik een beetje mis, maar de consequenties zijn ook niet zo groot.
Nee, dat is wel. Het is wel inderdaad, ja. Dat was mijn struikelpunt bij Arena Breakout heel erg. Tarkov heb ik nooit gedaan, maar bij Breakout had ik heel erg op een gegeven moment dat je er binnen no time 2,5 miljoen aan in-game credits aan het doorheen janken was, omdat je 6 potjes achter elkaar al je goede loot werd vernakt, omdat er een of andere cheater of tryhard zat die je van 300 meter kapot schoot met een enkele kogel.
Ja, het zijn echt hele andere type games.
Ja, en dat vind ik juist al inderdaad wat Tom ook zegt, juist zo fijn aan deze game, is dat je gewoon, oh, laten we chill doen. Gratis loadoutje mee, weet je, kost me niks. Ik kan wat minder meenemen, maar er zit ook minder risico aan. Er zit geen timer op. Je bent niet afhankelijk van de game die je een gratis handout doet. Heel anders dan ook bijvoorbeeld een marathon die ik laatst alpha van heb gedaan. Waar voor mijn gevoel gewoon de focus continu ligt op knallen. Maakt niet uit wat je doet, weet je. Daar zul je geen wholesome encounters hebben zoals je hier in ARC Raiders hebt.
Dat is nee, hier, wel een hier goed punt, wel, ja.
Want jij, Tom, hebt ook al best wel veel ook echt ook vrienden gemaakt buiten je squad om. Wel hier.
Ja, er zijn situaties geweest. Als je iemand ziet aan de horizon, is er wel spanning. Ja, als je iemand tegen, en zeker ook als je in een donkere tunnel aan het wandelen bent en je draait een hoekje om en ineens staat een heel team.
En dat mag dan weer niet van jullie, dus dan ben ik helemaal in de war. Nee, ja, sorry, ik ben een online shooter aan het doen. Ja. Ik zie iemand lopen, pang pang, dat is gewoon logisch, toch?
Ja, jij bent die guy. Ja, maar je kunt ook...
Jij bent het probleem.
Hoort al niet. Ik snap het.
Nee, maar
ik ben het probleem.
Nee. Je bent het probleem wat je zelf wil zijn in de wereld. Nee, ik denk dat het misschien de vibe ook anders is als je een hele dure gun bij hebt. Omdat je dan, of je hebt inderdaad een zeldzame blueprint in je bilsplate geklemd zitten. Dan is misschien de vibe toch anders. Dan ga je toch voorzichtiger spelen. Maar ik denk dat het sowieso een kwestie is van als je iemand ziet, er is spanning. Er is friend or foe, krijg je gewoon heel snel. En er is hele goede natuurlijk, er is sowieso goede directional audio, maar er is ook goede proximity chat. Dus je kunt ook benauwde situaties een beetje ontspannen door gewoon te zeggen van, yo, ik ben hier met alleen maar abrikozen.
No kill.
Ja. Ja, en dan vooral met zo'n AI voiceover eroverheen. Hè? Want,
ja, die is goed.
Als je dus in je microfoon blaart van niet schieten, of iemand anders doet dat, dan kun je dus aanzetten dat daar een soort van stemvervormen overheen gaan, die dus een soort van het aanpast naar je karakter.
Ja.
Dus je hebt bijvoorbeeld ook de opties met de hotkey om bijvoorbeeld thank you of hello te zeggen, net als in andere games, weet je wel.
Of don't shoot.
Of don't shoot, de standaard voice line. Maar je kunt dus inderdaad ook gewoon wat roepen en dan past die dus ook die stem een soort van aan.
Dat is een hele goede tech. Echt heel bizar. Maar ik denk als je die situatie, jij begint gewoon te schieten, ja, dan krijg je een shootout. Maar ik denk dat als je die situaties anders benadert, dan soms loop je gewoon voorbij iemand. Zo van, ik ben op deze missie, Oké, doe je succes. Ja.
En, ik vind dat juist de kracht van deze game, dat het niet altijd instant op schieten uitrondt.
Ja, want het is je voegt alleen maar meer risico toe aan jouw balans risico-beloning. Dat kan het ook zijn. Dus er zijn ook wel situaties geweest, en ik moet zeggen nog niet superveel, maar wel gaandeweg steeds iets meer, dat mensen elkaar beginnen te helpen. Dat je merkt van, niet iedereen is een eikel. En dat kan, ik vind dat wel magische momentjes. Ik vind dat is gameplay die je niet kan voorspellen. Maar dat kan super mooi uitwerken. En dat ik heb hetzelfde gehad met Rust. Ik heb hetzelfde gehad met Sea of Thieves. Dat zijn ook van die spellen waarin... het spel is een soort van bakermat. Het is zo van... wat de spelers doen is onderdeel van de gameplay. En die kunnen eikels zijn, maar die kunnen ook heel aardig zijn. En ik denk dat dat heel in deze setting ook heel goed werkt. Weet je, we zijn allemaal op topside, zijn we robots neer aan het schieten of abrikozen voor onze kip aan het verzamelen. Maar hoe je dat tackelt en hoe je met andere spelers in die wereld omgaat, is de gameplay ook grotendeels. Dus
we zijn ook geen van alle heiligen. Hè? Laten we daar wat ook wij hebben. Oh, ja. Weet je, ik verkondig heel graag van liever samenwerken dan iemand kapot maken. Maar goed, als je dan met z'n tweeën of met z'n drieën een gang inloopt en dan staat iemand in zijn eentje te looten in een kist en die is niet aan het opletten. Ja, dan kan er zomaar eens dat er een kogel in zijn kop valt, weet je. Dat is dan toevallig bijzaak. Dat kan gebeuren, maar ja.
Bitch, I might.
Dat inderdaad. And we did. Maar ik vind het fijn dat de optie er is. En wat, dat had ik wel heel erg bijvoorbeeld met mijn marathontest. Is gewoon, daar voelt het niet eens een optie. Ja, er zit proximity chat aan in. Maar zodra je daar iemand ziet, maakt niet uit wie, begint vliegen de kogels, weet je. En dat zo voelt deze game niet. En dat vind ik hier juist zo tof aan.
Ik ben oprecht benieuwd in hoeverre dat ook door het marketingmateriaal komt.
Ja.
Want Marathon zet, als je die trailers en dergelijke kijkt, zet heel erg in op, dit is een cutthroat wereld. Iedereen nakt elkaar. Je kunt niemand vertrouwen. Je sowieso nooit iemand vertrouwen. Fuck it, iedereen nakt elkaar. En bij Ark Raiders zit ook wel van... Oeh, het is gevaarlijk, topside. Maar er zit ook een greater evil daar, waar we allemaal tegen vechten. En dat heeft soms wel dat randje zo van... Misschien is er hoop voor de mensen. Misschien is er hoop voor je medemensen en de menselijkheid in het algemeen. We vechten tegen de robots. Misschien houden we in ons gevecht tegen de robots onze menselijkheid wel. En ik, dat stukje hoop zit een klein beetje ook in het marketingmateriaal. En het zit ook een klein beetje in de game zelf. Dus ik ben benieuwd in hoeverre dat gestuurd wordt door de ontwikkelaars en hoeverre het gewoon een community is die zegt, dit is de game waar we chill zijn.
Hadden ze hem niet gewoon helemaal uit moeten zetten, PvP?
Dit is wel de basis van de game geweest. Dat is wel wat origineel het plan was natuurlijk voor Ark Raiders, is een PvE-ervaring. Echt alleen wij tegen de Ark.
Ja.
Maar ik vind dit wel, ik vind het wel automatisch zoveel spannender. En juist in een omgeving waar je elkaar gruwelijk kunt verraden, is het cool als mensen de keuze maken. We teamen up. We zijn chill. Ik laat je gaan. Heb je echt alleen maar abrikozen bij? Ik geloof je. Ga maar extracten. Veilig naar je kip toe. Ik vind dit leuk. Ik denk dat dit onderdeel is van het gameplay design. Het is een beetje hetzelfde wat je bij Sea of Thieves destijds ook had. Er werd jarenlang gesmeekt om een passive modus, eentje waar je gewoon alleen maar kunt chillen en niet elkaar aan kan vallen. Die is er uiteindelijk gekomen. Ik denk dat het bij Ark Raiders misschien ook wel kan, maar in speciale maps of speciale evenementen, speciale raids misschien wel.
Ik zou het tof vinden. Ik denk wel dat ze, hoewel de game wel op zich positief is ontvangen, volgens mij niet heel veel is gespeeld. Dit zat ook in onze eerdere aflevering, zeg maar, toen aflevering 4 of zo, dat we het over deze game hadden. Dat was Generation Zero, een game waar ik het toen over had. Een game van, die zich ook in Zweden jaren 80 of zo afspeelde. Waarin je dus als 4 tieners speelt die een robotinvasie moeten overleven. Dat is die zeg maar een beetje echt die pure PvE ervaring die je zoekt. Ik denk dat dat toch gewoon ook minder heeft aangeslagen. Is niet van Embark natuurlijk. Want dit zijn hun eerste games. Maar ja, ik heb wel het idee van dat misschien gewoon niet zo lang interessant blijft. Ik denk dat dit langer interessant kan blijven op de als je het kijkt op de lange termijn, zeg maar.
Het is sowieso heel interessant dat ze de keuze geven, denk ik. Ik denk dat dit inderdaad wat Tom zegt. Ik loop hier een beetje te haten, maar ik denk dat dit uiteindelijk wel interessantere game ervaringen op.
Weet je, ik zou heel graag uiteindelijk wel inderdaad een grote raid of zo zien. Dat je met 6 of 12 man uiteindelijk gewoon een map in wordt gedropt om inderdaad een ARC basis aan te vallen. Waarin je dus echt vol op de waar. Maar dat moet iets speciaals zijn voor mijn gevoel. Dat moet niet de core gameplay zijn. Ik denk dat als ze zoiets maken en dan inderdaad met je beste loot inderdaad naar binnen om daar die volledige aanval te openen, dat denk ik dat heel tof kan zijn. Maar Ik denk dat juist wel die afwisseling ook zo fijn is.
Over die grote vijanden gesproken. Ik heb volgens mij al een keer zo'n grote spin zien rondlopen. vliegende spinnen, die zijn iets kleiner, die heb ik ook gezien.
Ja.
Maar daar zijn, zag ik dus al online, nog grotere spinnen gepland. wat is het met die spinnen? Waarom moeten alle robots in deze game een spin zijn? En wat is daar bijzonder aan? Want volgens mij hebben ze hier wel een hele duidelijke gedachte achter.
Arachnofobie. Nee, ik denk
je hebt een paar flavors in deze game voor mij. Je hebt inderdaad, of ze vliegen, of ze hebben te veel poten, of ze rollen, zeg maar. Dat zijn, en dat is misschien wel het fijne, het zijn geen humanoid robots, zeg maar. Het zijn geen robots met menselijke proporties, omdat dat te veel misschien zou afleiden van je tegen / medespelers, inderdaad. Ja. Te weinig verschil.
Maar ik denk dat ze vooral ook met die spinnen ook wel hun tech hebben kunnen laten zien met hun AI. En dan hebben we het dus niet over ChatGPT, maar over dus hoe die robots reageren op dingen in de wereld, op jou, op andere spelers. Ik zag vanmiddag, en ik weet dus even niet, een van jullie deelde die, daar wilde ik eigenlijk naartoe, naar die blog die jullie deelden van Embark. Volgens mij geschreven door een developer.
Ja. Ja, het is...
Die dus een stukje tech liet zien.
En dit was dus al, volgens mij, als ik die blogpost, we moeten hem even linken in de show notes. Die is volgens mij echt uit 2021, ja. Nog voordat we het allemaal hadden over ChatGPT, was Embark bezig met AI in de zin van vrij letterlijke machine learning. Die spinnen hebben zelf leren lopen. Gewoon door trial and error. Echt letterlijk hoe hele robuuste machine learning gaat. Ze hebben gewoon tegen een computer gezegd, jij hebt deze benen. Jij hebt deze benen. En ga maar proberen te lopen. En ga maar proberen mensen op te jagen en te killen. En die tech is, ik vind het crazy tech. En het is ook wel waarom ik heel erg geïnteresseerd was in deze game. Is omdat dus die spin leert zelf lopen. Dus het is niet voorgeprogrammeerd van je gaat eerst daar naartoe. En dan wandel je daar naartoe. En dan sla je met één poot neer.
Ja, hij volgt niet een specifiek pad de hele tijd.
Nee.
En als je hem 2 minuten niet aggroot, dan gaat hij niet terug naar dat pad of zo. Hij blijft gewoon dan waar hij is.
Hij roomt. Hij is op zoek naar reders om kapot te stampen. En het leuke is dus ook dat het is een zelflerend proces. Dus als je van zo'n spin een poot eraf knalt, gaat hij proberen zichzelf te stabiliseren. En gaat hij alsnog, snapt hij van ik heb één poot minder, maar ik ga nu wel nog steeds op je afkomen. En zeker ook de leaper die dan ook echt een soort van double jump heeft. Die kan honderden meters springen.
Dingen zijn eng. Die fuckers zijn eng.
Het is super cool. Het is eng, maar het is ook... Ik vind het heel cool eng, omdat het dus zoiets is van... Het is niet een programmeur die ooit heeft gezegd van en zo springt de spin. Nee, de spin springt zelf. Hij snapt het terrein en hij snapt, ik ga jou kapot maken.
Hij heeft een basisregel van een leaper springt, weet je. Een leaper heeft het materiaal om te springen en dat is zijn, dat is zijn gestiek natuurlijk, een beetje van die leaper. Maar verder, doet hij gewoon, volgt hij zijn eigen, soort van, er zal vast een basispad zijn en daarvan gaat hij op een gegeven moment afwijken en doen afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. Je ziet het ook. Als er ergens een kogel wordt afgevuurd of als er ergens een lift wordt ingeroepen, weet je, dat geluid, want alles maakt geluid in deze game. Dat geluid, dat trekt de robots, trekt Ark aan die in de buurt hangen. En die Ark, die komen een beetje kijken van, ik hoor die lift in één keer, wat is hier gaande? En die gaat een beetje zoeken en dan, op een gegeven moment dan ziet hij niks en dan blijft hij een beetje hangen inderdaad. En dan gaat hij op een gegeven moment toch wel weer verder om dan ergens anders te kijken als daar wat gebeurt. Dat is...
Maar ik vind het cool dat ze... Het zelf interpreteren. En ook zeker met die drones. Als jij denkt van de drone heeft mij gezien, maar ik zit nu binnen. Hij kan me niks meer maken. Die drone gaat zoeken naar ingangen om in dat, weet je wel, als je in een gevallen pand zit, gaat hij kijken van oké, waar kan ik dan dat pand in? Misschien is er een gat in het raam of in het plafond. En dan komt hij daardoor naar binnen. En ik denk dat is die emerging gameplay die je dus niet volledig kan voorspellen. Maar die
complete chaos en clusterfuck die dan volgt als zo'n drone in één keer binnenkomt gevlogen.
Ja.
Fuck!
Het is, ik vind dat wel heel cool. En ik denk dat het gaaf is dat zij... Embark heeft natuurlijk wel eens vlek gevangen voor het gebruiken van generatieve AI. Voor bijvoorbeeld dat stemmenwerk. Dat hebben ze schijnbaar wel goed in contracten afgesproken met de originele acteurs. Dus ik hoop dat allemaal kosher is. Ik ga er uit van wel. Maar ik vind het cool dat zij ook echt gewoon robuuste machine learning hebben gebruikt in een... Hele coole, zoals wij als gamers altijd naar AI kijken. Dat zijn de NPC's. Maar nu zijn ze dus daadwerkelijk slimmer en kunnen ze leren. Ik vind dat super cool.
Ja, cool stukje tech. Ik denk dat we hier veel meer gezien. Misschien heb ik hier ook al stiekem meer van gezien, maar zij zijn heel open over. En het is door die, omdat het zeg maar zo'n spin met van die tentakels is, van die poten, ook heel duidelijk. Je ziet hem inderdaad corrigeren. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Wat minder gaaf is om te zien is dus dat we dus een roadmap hebben, maar daar staan dus ook al een aantal grotere vijanden en zo op. grotere spinnen, dat soort werk.
Wat jij wou meer uitdaging. Deze... Jij wou niet een walking simulator. Dus ze komen voor je, man.
Ja, nee, en zeker ook als dan heb je ook reden om niet op andere mensen te schieten, want dan heb je een groter probleem. Daar hou ik van. Dus nee, ik ben benieuwd. Wat gaat Embargo ons dan brengen? Want jullie hebben die roadmap al een keer doorgenomen, volgens mij.
Ja.
Het is dus wel echt een live service game. Ook al moet je, het is niet free-to-play, wel live service. Wat gaan we de komende maanden zien van Embark?
Genoeg, denk ik.
Oké, nou, dat is fijn.
Nee, het is goed toch dat ze meer toevoegen?
Ja, nee, zeker. Alsjeblieft, weet je. Anders wordt zo'n game ook alleen maar saai en droog, weet je. Als je de eerste maand is dit leuk zonder updates. Na 3 maanden heb je echt zoiets van, nou, we gaan wel weer wat anders doen. En dat moet ook kunnen. Maar goed, ze hebben in principe nu 2 grote updates aangekondigd voor de rest van dit jaar. November en december krijgen we nog een grote update. November, die heet Northline. Zoals de naam verklapt, opent de Northline. Een extra metroroute die je kan pakken als reden om naar Stella Montis te gaan. Een nieuw gebied. Nog geen idee wat dat gaat inhouden. Nog vrij weinig van gezien, geloof ik. We krijgen een community unlock event. Voor Robert, goed nieuws, krijgen we 2 nieuwe Ark robots. Dat zijn de Matriarch en de Shredder.
Je had mij al dat metrolijn, maar...
Het kan zo makkelijk stoppen. Zijn. Ja, precies. Krijgen we wat nieuwe wapens en krijgen we nieuwe quests. En dan in december, daar heb ik nog veel meer zin in, krijgen we Cold Snap. En dan komt de winter inzetten in...
mooi
in
thema.
In het Calabreta-gebied, zoals het in-game heet. Krijgen we snowfall map conditions, dus dan gaat er wat sneeuw neerdwarrelen waarschijnlijk op het land inderdaad. Flickering flames event, geen idee wat het gaat doen. En ik weet niet of jij hier al wat mee hebt gekregen, Tom, ik dat dan nog niet. De expedition departure window opent dan. Jij bent volgens mij al wat verder in de gameplay loop dan dat ik ben.
Ja, expeditions zijn een soort van je endgame. Want vaak met extraction shooters heb je resets. En bijvoorbeeld ook bij een rust heb je een harde reset. Van iedereen, we wipen alles, iedereen moet weer opnieuw beginnen. En hier is dat, het is een beetje apart gegaan. Het is optioneel. Dus je kunt ervoor kiezen om een raider te resetten. Bijna alles reset je dan. Dus je progressie, je houdt natuurlijk wel je cosmetics waar je voor betaald hebt en dergelijke. Maar je moet een soort van, je bouwt zelf toe naar een reset. Dus je geeft heel veel, je moet een metrotube bouwen. Waarmee je raider weg gaat schieten, basically. En daar zijn speciale windows voor. Dus voor een bepaald tijd moet jij die caravan klaar hebben. En dan kun je dus zeggen van, oké, maar deze raider ga ik resetten. Dus deze tabé, die stuur ik weg naar een betere plek. Basically, naar een boerderij verderop op de wereld, denk ik dan. het is een soort van optionele endgame. Als je hier heel veel plezier uit haalt en je wil het een keer resetten, dan kan dat dus wel. Maar het is dus niet verplicht.
Ik zou het wel tof vinden als ze er extra benefits in zouden stoppen.
Dat zit er een beetje in. Er komen meer cosmetics vrij en je krijgt voor je volgende run bepaalde bonussen. Dus dat,
ik zat ook te denken dat er dan eens in de zoveel tijd een pakketje door van mijn andere raider of raiders teruggestuurd wordt met speciale loot. Weet
niks
je, met
een goed wapen.
Nou dat ja, niks aan kip inderdaad. Maar of een goed wapen, een speciale blueprint of zo. Die dan gewoon 1 keer per week dat je een pakketje krijgt met wat loot erin. Van al je andere raiders.
Dat zou cute
back
zijn.
Back to home base. Dat zou, weet je, je kip doet iedere keer al materiaal verzamelen. Hoe weet ik niet. Beurs of zo, denk ik. Maar
je kip is een raider. Hij gaat gewoon in dat ondergrondse netwerk allemaal dingen voor je stelen.
Dit wordt een van de 2 nieuwe games waar Embark ook al aan het werken is. Voor de spin-off van Ark Raiders, Chicken Hunt, whatever, weet je.
En een farming simulator.
Ja, en een farming simulator. Basebuilding simulator.
Oprecht ondergronds farming simulator in deze wereld zou best cool zijn. Want ik hoop eigenlijk nog wel dat ze in komende updates ook die ondergrondse wereld wat verder uit gaan dekken. Ik vind het namelijk een hele coole sfeer daar hebben. Maar het is nu nog wat, het zijn een paar menus eigenlijk maar.
Ja,
die soms wel, ook een beetje goed uitgewerkt in menus. Ik vond het heel leuk het detail wat jij deelde, wat mij nog niet opgevallen was. Dat jij bent al wat verder geleveld, Tom. Dat jouw kamer inderdaad al wat meer gevuld is met spullen, omdat je dus al langer aan het reden bent.
Ja.
Waar jouw karakter dan zit.
Ja, je reder zit ergens te chillen op een bed. En dat is eerst een heel schaal kamertje. Maar naarmate je vaker succesvolle extractions doet, begint die kamer gewoon... Daar verzamelen tierenlantijntjes.
Ja, hangen wat staan ineens wat boeken. Er staat een apparatenkastje. Allemaal ineens extra dingen. Ja, zo nice.
Nou ja, ik geef me dan... het is dan mijn droom of zo. Maar ik hoop echt dat ze daar een keer gewoon echt vol on de Sims mee gaan. En dat ik zelf die kamer in mag richten met alle leuke dingen die ik verzameld heb.
Ja,
dat,
of in ieder geval wat variaties, weet je. Maak het ook cosmetic, dat je in ieder geval wat andere kamertypes of zo.
Posters kunt ophangen.
Een behangetje, weet je.
Je bedsprei kunt kiezen.
Oh, ja. Mag ik overigens wel zeggen, sowieso, ik heb nog nooit zo graag een game willen cosplayen als dit. Ik vind de customization opties zijn niet onbeperkt, maar je hebt een aantal gigantisch vette outfits met allerlei echt weer Star Wars-achtige vibe, dat er hangt een radio of een onderwatercamera of een space tube slang.
Dit is echt... Een kwestie van een goede hit nemen en dan gewoon door een kringloopwinkel rennen en dan gewoon kijken waar je mee naar buiten komt. Zeg maar.
Ja,
dat is wel een beetje Ark Raiders. Wat ik helemaal dik hoor overigens.
Ik vind het echt heel cool. Het is dus gritty in de zin dat het allemaal een beetje bij elkaar geknutseld is. Maar ik vind het wel leuk dat er nog steeds kleur in deze game zit.
Ja.
Dus dat je echt wel nog steeds zo'n spacepak kan fel oranje zijn. Wat gewoon heel cool is als jij als reder daar...
Het is een heel erg 60s of 70s, 80s vibe wat dat betreft. Echt volle bak.
Een beetje gritty grauw zonder dat het bruin wordt.
Ja,
en heel fijn vind ik dat.
Ja, het is heel fijn. De sfeer is sowieso fijn. Ik was een beetje kritisch misschien, maar wees gerust hoor. We gaan nog heel veel uren in die wereld.
We hebben een derde man nodig. We hebben een derde man nodig.
Ja, inderdaad. Ik denk dat het voor nu even was. Misschien dat Ark Raiders van ons kan nog wel een staartje krijgt in de toekomst. Misschien bij grote updates, dat soort dingen. Of als we hem echt helemaal doorgeploeterd hebben en we misschien van mening veranderen. Maar daar ziet het volgens nog niet naar uit. We gaan voor nu door naar de nabranders. Wat houdt ons naast de topside gaan nog meer bezig? Nou ja, Tom dus niet zoveel, want die is alleen maar dit aan het spelen. Maar Kevin, heb jij nog andere dingen gedaan? Mag games zijn, tech, cultuur? Wat
ja, ik ben een beetje... ik had hem al op mijn Instagrams gepost. Mijn retro winter is een beetje begonnen, langzaamaan.
Oh, de retro winter.
Ja, de retro winter. Een modern retro. Ik ben allemaal wat spelletjes aan het verzamelen. Ik heb een TrimUI Brick gekocht. Dat is zo'n leuke handheld gadget. Game Boy formaat waar je lekker spelletjes op kan spelen. Maar leuke misschien nog wel vind ik mijn nieuwe MP3-speler. Het is 1998, jongens. Kom maar door. De MP3-speler is weer hot. Een beetje op basis van waar jij, Robert, eerder dit jaar over begon natuurlijk met jouw... focus om van Spotify weg te gaan en je eigen muziekcollectie op te gaan bouwen. Ja, ben ik ook begonnen. En ik heb daarvoor de Aigo Eros Q gekocht. Het zegt je waarschijnlijk helemaal geen ene fuck.
Toyota?
Ja, precies. Daar lijkt hij ook sprekend op.
Sicker,
nee, het is een Chinese MP3-speler of een DAP, zoals ze het noemen, een digital audio player. Je kan hem op Amazon en AliExpress ook nog onder 5 andere namen ongeveer tegenkomen. Maar dit is de versie waar ik voor gekozen heb. Een van de belangrijkste redenen, buiten dat hij ook een fijn scrollwieltje heeft, of in ieder geval een scrollwieltje waar je lekker mee door je lijstjes kan.
Haptisch?
Geluidseffectje alleen, het is niet echt haptisch. Maar goed, er zit ook, je kan een rockbox opzetten. Het open source media player platform eigenlijk. Wat veel voor refurbished iPods wordt gebruikt tegenwoordig. Als je af wilt van Apple's eigen besturingssysteem.
En dat wil je.
Maar dus ook voor iets als deze Aigo Eros Q.
Gaaf. En dat is dan goedkoper, denk ik, dan zo'n iPodje, want dat was toch al...
Ja, deze... ik heb deze met de AliExpress laten komen. Maar ik was hier €80 voor kwijt, geloof ik.
Moet
nog wel een SD-kaartje, een micro SD-kaartje in. Zit geen opslaggeheugen in uit zichzelf.
Helemaal niks intern of gewoon helemaal een beetje voor het OS.
Dat inderdaad. Ik denk misschien 32 MB voor het OS en dat is het wel.
Ja, oké.
Dus nee, je moet er zit gewoon een slot in voor een micro SD kaartje. Je hoeft er niks voor open te breken, gelukkig. Maar ja, die heb je ook voor 2 tientjes, weet je. Ja.
En qua audio kwaliteit zit dit wel on par, zeg maar, met, weet je wel, de audio converter van een iPod of zo? Of hoe,
Ja. Ik ben geen expert, maar dit is wel ook wel een apparaatje wat inderdaad gemaakt is voor
Hi-res
audio. Ja, nou ja, een purist waarschijnlijk niet, want weet je, het is een ding van €80. Maar het is wel gewoon hi-res audio playback, noem het allemaal
nice,
op.
Ja.
Je moet er gewoon vlakjes op zetten en afspelen.
Ja. Ja, vlakjes opzetten. Als je zijn originele besturingssysteem erop laat, dan kun je hem ook als USB-dak gebruiken, zeg maar. Dus dan kun je je audio vanuit je laptop hier doorheen laten gaan voor beter output-signaal, dat soort dingen. Ik niet geprobeerd. Ik heb meteen mijn Rockbooks erop geflikkerd.
Originele
besturingssysteem. Ja, zeker netjes. Het besturingssysteem wat er alleen standaard op staat is heel Chinees in zijn opzet en in zijn gebruik van animaties en dingen. Het is allemaal heel erg cheapo, voelt het een beetje.
Mm.
Dus ja, dan is Rockbox is een hele fijne afwisseling daarvoor. En nu muziek gaan verzamelen.
Ja, muziek verzamelen, dat is het grootste ding. Hè? Bandcamp al ontdekt.
Bandcamp begin ik langzaam te ontdekken. Ik ben ook aan het kijken waar ik andere muziek kan vinden van mijn keuze aan bandjes uit de nederpop zien en zo, dat is toch wat lastiger. Op Bandcamp ben ik al wel achter.
CD's rippen, let's go.
Ja, daar gaat het toch wel weer terug naartoe, inderdaad.
Als je gewoon je nederpop wil, gewoon in de kringloop gaan en dan alles van, laten we zeggen, 8 tot 19 jaar oud, staat daar gewoon allemaal voor een euro of 60 cent. Echt heerlijk, ja. Ik heb volgens mij de halve discografie van Ilse Lang heb ik gewoon uit de kringloop. Tom, jij deed het flauw natuurlijk, maar wat heb jij gedaan afgelopen week naast dan Ark Raiders?
Ik zwem een beetje in verschillende tech-producten weer. Het is weer zo'n tijd. Het is vooral deadline-problemen, denk ik.
Allemaal gereviewd worden.
Ja, gelukkig niet allemaal. Maar eentje die ik wel review en waar ik ook wel heel erg benieuwd naar was. En dat ik ook echt zoiets heb van, ja, kom maar door met de reviews. Leuk, joh. Is van Logitech, een keer voor de verandering. Het is de G515 Rapid TKL. Dus 10 keyless. En dan weet je, als je een klein beetje bekend ermee bent, dat is een toetsenbord. Dit toetsenbord is vooral interessant wat mij betreft. Ik weet dat ik al snel toetsenborden te interessant vind voor de gemiddelde mens. Maar deze is interessant omdat het dus het is een van de eerste analoge toetsenborden van Logitech. Die hebben heel lang zijn die niet meegegaan op die Hall Effect hype en de magnetische switches die dus ook diepgang kunnen voelen en zo. Hebben ze heel lang uitgesteld. Nu zijn ze eindelijk over. En wat zij nu doen is zeggen van oké, we komen een beetje laat op die magnetische switches hype. Maar dan maken wij een van de eerste die kleiner is, dus TKL, en dunner. Dus dit is een low profile analoog toetsenbord. Nice. Dus dat is wel heel interessant dat ze voor die angle gegaan zijn. Wat mij betreft dan. Want ja, ik inmiddels heb ik best wel wat van die magnetische schakelaars onder de vingers gehad. Maar nog geen low-profile variant. Dus ik vond het ook wel een keer cool om mee te maken. En goed dat ze meegaan met de hype. Wat mij betreft, het werkt voor nu. Ik ben er nog niet heel lang mee aan de slag geweest. Maar ik ben al lang blij dat ze om zijn. Want ik kan me nog herinneren dat ik ooit op Pixel Vault een artikel heb geschreven over toen Logitech had me toen uitgenodigd voor een persconferentie dingetje online. Dat ze zeggen, we gaan allemaal e-sports dingen aankondigen. En toen waren het analoge magnetische toetsenborden. Wat voor e-sporters. Ja, toen had ik echt zoiets van, bro, hoe kun je beweren dat jullie e-sporters
hiermee
aan de gang
hebben? Volgens mij hebben we hier ook gewoon in de podcast nog gewoon een rant over gehad.
Ja, heel goed kan het zijn dat ik inderdaad die als nieuws mee heb genomen. Dat ik toen ook een soort van verbaasd over was van, hoezo claim je? Want al die e-sporters die in dit videootje zitten, gaan hem niet gebruiken. Die gaan gewoon een Wooting maar ik vind het nice. Het rikken tikt ook lekker met de dunne of ja de platte schakelaars.
We hebben voor de ASMR thuis.
Ja, sexy hoor.
Ja. De vraag is natuurlijk wel met platte toetsenborden als ze de diepgang kunnen voelen. Er is wel minder diepgang om te voelen.
Aflevering 56 voor de boekhouding.
Oh echt? Heb ik toen Logitech afgebrand.
De rollenspelaflevering ben jij even met een gestrekt been in Logitech gedoken.
Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik sindsdien niet meer ben uitgenodigd voor Logitech.
Nee, het was wel terecht.
Nee, wel één keertje nog voor iets anders, voor headsets. Maar
wel fijn om te weten dat ze luisteren.
Dat is niet goed. Nee. Ja, ik ben in het verleden wel echt heel kritisch hierop geweest. Maar daarom vind ik het dus ook juist cool dat ze nu dus wel om zijn. En dus
dat ze geluisterd hebben.
Ja, dat ze eigenlijk wel geluisterd hebben. Ja, ja, echt letterlijk wel, ja.
Kunnen we dit binnenkort op Tom's Tech lezen of ergens anders? Waar komt je review terecht?
De review komt waarschijnlijk op techfy.nl terecht. En ik ga nog even kijken of ik hem ook meeneem op Tom's Tech. Maar dat zal waarschijnlijk niet met video worden, want ik loop nog een beetje achter op mijn videoproductie. Ik moet nog steeds de ROG Xbox Ally X per video reviewen.
We wachten met smart.
Ja.
Ja, ik had dus dit. Ik hoefde geen video's van Tom te kijken, dus ik had ook tijd over. naast dat ik vakantie had. Maar ik heb dus op mijn reis, s'avonds in het hotel, toch. Ja, op een gegeven moment ben je gewoon moe van het lopen en moet je toch wat kijken. En ik heb dus met mijn vriendin Dandadan gekeken. Volgens mij best wel een anime die.
Dandadan.
Dandadan, die populair was afgelopen jaar. Volgens mij is hij alweer een jaar oud. In ieder geval seizoen 1.
Ja, heeft Kevin hem ook niet ooit meegenomen als nabrander? Je hebt het er wel over gehad.
Ja. Ik ben uiteindelijk. Ik denk dat Robert hem verder heeft gekeken dan dat ik hem heb.
Okay, ja, ik heb hem uitgekeken.
Ik was afgehaakt op een gegeven moment.
Echt? Wat dan?
Ja, nee. Ik vibede niet zo met deze show. Ik kon er vrij weinig aan doen, maar ik voelde hem niet heel erg.
Oh ja, nee, dat had ik dus juist dus wel. Ik was dus eerst de manga aan het lezen en toen dacht ik, ik wil juist voor de vibes ook even de anime checken. En dat was heel leuk. Dus,
de art is geweldig, weet je. De art is geweldig.
Maar ook gewoon hoe random het is. En ook wel een beetje, ze snijden er toch wel stiekem een soort van maatschappelijke probleem mee aan. Voor wie het niet weet, het is een serie over aliens en een soort van bovennatuurlijke geesten. Yokai, in het Japans, boze geesten. Komen ze tegen, maar tegelijkertijd zijn er ook aliens die naar de planeet Aarde proberen te komen, maar dat niet lukt vanwege die yokai. Nou, het is allemaal heel ingewikkeld. Er zitten hele rare foute grappen in, ook in het begin meteen.
Er zitten wel trigger warnings in aflevering 1 meteen. Dat is wel...
Het is vrij random ook, voelt het, maar uiteindelijk komt het wel een soort van samen.
Ja.
En ik ga gewoon heel goed op de personages, zonder verder inhoudelijk dingen te verklappen, zeg maar. Turbo Granny, ik denk een van mijn favoriete personages ooit. Het is gewoon geweldig. Ik ging daar echt heel goed op. En wat leuk was natuurlijk, dat ze overal in Japan, je hebt overal die anime figurines staan. Echt schappend vol. En dan is het vooral Naruto natuurlijk, One Piece, Dragon Ball Z heel veel. Af en toe een keer Demon Slayer. Maar erg en der ook al dus wel figurines ook van...
Dit was wel voor de mainstream was dit wel de grote.
Ja, hè? Ja.
Na Jujutsu Kaisen en al dat soort shows, zeg maar, was dit wel een beetje de grote banger afgelopen jaar.
Ja, precies. Waarschijnlijk ook wel toegankelijker dan voor leken zoals ik, want ik kijk eigenlijk bijna geen anime. Maar is goed bevallen. Aanrader als je hem nog niet gezien hebt of gelezen, want ik vond de manga dus ook goed weggelezen.
Nice. Hoe doen jullie dat, als ik vragen mag, met op vakantie een serietje kijken? Dan gewoon op het hotelbed, laptopje open? Of wat is de vibe?
Ja, je hebt natuurlijk in heel veel Airbnbs tegenwoordig ook wel gewoon een tv hangen waar je naar kunt casten soms.
Okay.
Ligt een beetje aan de tv. Ik heb ook als vakanties gewoon een HDMI-kabel in mijn tas gehad. Dat had ik deze keer niet. Dus we hebben ook wel in één hotel konden we niet casten. En toen heb ik gewoon, hebben we net gewoon de iPad. Want we hebben wel een iPad dan mee.
Ja,
dus
we
kijken gewoon op een klein schermpje. Maar soms kun je dus gewoon casten. En soms heb je dus ook gewoon een smart tv met gewoon Netflix erop.
Ja.
En dan zijn er altijd van die mensen die niet uitloggen voordat ze weggaan. Dus dan kun je gewoon nog gaan op iemand. Ja.
Dat is
een rookie mistake. Net als de YouTube-kanalen trouwens. Ook gewoon niet uitloggen op je YouTube-kanaal in de Airbnb. Heerlijk.
Dat is ook een goede manier om je algoritme te verneuken. Dat is,
yep.
Yeah.
Ik heb gewoon ook... Ja, dan doe je toch even wat dingen abonneren, weet je wel. Het kan dus best fijn dat we opeens allemaal luisteraars hebben uit de Filipijnen of uit China. Het zou zomaar kunnen nu. Ja.
Ik vroeg me al af waarom die mensen mijn YouTube-video's ineens kijken.
Ze zijn niet geabonneerd op Tom Stag. Dat is wat er aan de hand is, ja. Goed, tot zover het trollen op de YouTube van andere mensen op vakantie. Dit was hem voor deze week. We zijn er dus in principe over 2 weken weer. Maar wie weet komen we nog wel een keer echt achter het muurtje, een keer langs, tussendoor. Of misschien wel gewoon voor het muurtje. We weten het allemaal nog niet. We gaan het meemaken. We are so back. Dit was hem in ieder geval voor deze week. Aflevering 96 van Iedereen Vond Het Leuk. Vond jou deze podcast nou leuk? Laat het ons dan even weten door een recensie achter te laten. Dat kan in heel veel podcast app, kan dat gewoon. Doe dat even. Helpt ons, één, omdat we het leuk vinden natuurlijk van jullie te horen. Helpt onze ego nog verder boosten. Dat is wel zo groot. Maar ook natuurlijk, dan worden we beter gevonden. Krijgen we meer luisteraars. Hartstikke leuk. Worden we een nog grotere community. Die community vind je natuurlijk in onze Discord. Linkje in de show notes. Als je nog geen lid bent, kom daar hangen. Kun je na de aflevering met ons meepraten. Wij zitten daar sowieso alle drie in. En we hebben inmiddels best wel een leuk clubje vaste luisteraars verzameld. Waar we lekker napraten over de relevante onderwerpen. Verder zitten we natuurlijk ook op social media als Blue Sky. Onder @ vond dat leuk. En onder die handle zitten wij niet meer of wel weer onder Instagram. Ik weet het even niet meer.
We posten niet meer op Instagram. Zeker sinds de Big Tech aflevering. Maar dat, we kunnen het wel weer oppakken als je wilt.
Knippen we eruit. Daarnaast kun je ons een financieel duwtje in de rug geven. Dus op Petje Af. Ik had het net al over een muurtje. We hebben dus een klein muurtje. Dan nemen we af en toe een leuke extra aflevering op. Vinden we dan leuk. En ja, je kunt ons daar een klein beetje een steuntje terug geven. Ja, Kevin. Jij bent ook nog online aanwezig, volgens mij.
Ik ben pertinent online. Ik ben gewoon nog steeds veel te vinden op Twitch. Doe mijn best. Ik doe mijn best om veel te vinden te zijn op Twitch.
Ja, daar gaan we dit weekend waarschijnlijk dus lekker, nog...
Dit weekend spelen. Niet, maar toevallig. Maar volgend weekend sowieso wel. Nee, dat is op twitch.tv/kevr en dat is KEVVR.
We moeten het zomaar eens even hebben waarom jij opeens andere activiteiten hebt dan met ons bekleden spelen. Baas. Maar Tom, waar kunnen luisteraars jou vinden?
Als ik niet topside aan het gaan ben en de servers liggen er weer uit, dan ben ik boze tweets en dergelijke aan het plaatsen op Skeets. Sorry, inderdaad, op Blue Sky. Dat is @tomkou.nl.
De rants vind je daar.
Ja, de rants en de analyses en vooral de shitposts, laten we heel eerlijk zijn. Ja. Maar ook de plugjes van wat ik allemaal verder nog doe op andere media.
Het is soms best nuttig om jou te volgen op Blue Sky, dat moet ik toegeven. Wat soms. Niet nuttig is mij volgen op Blue Sky, maar mocht je dat toch willen doen, dat kan onder @zomers.online. Wat ik zeg, vooral die Discord, kom daar lekker hangen, lekker chatten, is leuk. Bedankt voor het luisteren, jullie bedankt voor het meepraten, meelullen en Ark Raiders met mij spelen waar ik niks van snap. Ik denk dat we zo nog een potje gaan doen, hè?
Denk het wel.
Ja, denk het wel. Tot de volgende, jongens.
Letters.
Houdoe. Of stay sharp, Raider.